Ik wilde met jullie naar Johannes 20 vanavond, een beetje voortborduren op de opstanding. Want dat ligt natuurlijk net achter ons, althans dat we daar bij stilgestaan hebben. Johannes hoofdstuk 20. Daar staat: en op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Nou kan ik verder lezen, maar dat doe ik niet. Want ik zei al, ja, je kunt eigenlijk uit alle evangeliën na de opstanding zo'n vers lezen. Waar het mij even om gaat is dat deze dag waarover gesproken wordt, op de eerste dag van de week, dat is de dag na de Sabbatdag. Weet je wel, de Heer Jezus werd gekruisigd op de avond van de 14e Nisan en toen volgde de Sabbat. En de dag daarna, dat is dan die eerste dag na die Sabbat, daarop heeft plaats datgene wat we ook afgelopen zondag gelezen hebben, Matteüs 28. Weet je wel, dat de Heer Jezus inderdaad niet meer in het graf is, dat de vrouwen dat ontdekken, dat er engelen zijn die ook zeggen wat er gebeurd is en dat hij leeft enzovoort enzovoort. En in al die evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, staat het woordje dag cursief in mijn Bijbel, in de HSV. De herziene Statenvertaling. En we hebben dat wel vaker aangegeven ook. Dat komt omdat het woordje zelf voor dag, dat is in het Grieks hemera, dat staat er niet. En dan zou je denken, ja, waarom vertalen ze dat dan wel, als het er niet staat? Nou ja, dat zijn van die vragen die komen wel eens vaker tegen. Dat je denkt van, ja, waarom hebben ze dat niet zus of zo vertaald, of waarom dit wel en dat niet? Want eigenlijk staat er gewoon, en op de eerste van de week, en voor het woord week staat dan in de grondtekst het woord sabbaten. Sabbaten, dus eigenlijk staat er op de eerste van de sabbaten. Dat is wel ongeveer de letterlijke vertaling ervan, de eerste van de sabbaten. Dat woord sabbat overigens is afgeleid van een Hebreeuws woord sheva, dat zeven betekent. Hè? De sabbat is normaal gesproken de zevende dag, niet waar? Alleen de eerste van de sabbaten, dat betreft feitelijk de eerste dag van de zeven weken die daarop volgen. En die hebben dus ook zeven sabbatten. Maar dat is eigenlijk de gedachte van wat hier staat. Op de eerste van de sabbatten, de eerste van de zeven weken die daarop volgen. En die zeven weken, als je al die dagen bij elkaar optelt, kom je tot 49 dagen. 7 × 7. En dat is de tijd dat het feest der weken begint, namelijk op de eerste dag na die 49 dagen, dat is de 50ste dag. Daar begint het feest der weken. En dat staat allemaal beschreven in Leviticus 23, waar we zo naartoe gaan. En bij ons is dat feest der weken ook wel bekend als Pinksteren. En Pinksteren, dat is weer een woord dat, ja, eigenlijk vanuit het Grieks komt, Pentekoste. En Pentekoste betekent 50ste. Dus het is de 50ste dag dat het feest der weken begint. En dat is het feest ook van de graanoog, zal ik maar zeggen. En die eerste van de sabbatten, zoals we dat hier dus lezen in Johannes 20 vers 1, en ook in de andere evangeliën dus allemaal, staat er ongeveer allemaal net zo. De eerste van de Sabbat, dat was een speciale dag. We gaan eventjes met elkaar naar Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus hoofdstuk 23. Kijk, de Heer Jezus had natuurlijk ook van tevoren al gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Dat hebben de discipelen over het algemeen niet echt opgepikt, maar goed, hij heeft het wel gezegd. En het is ook de derde dag. De eerste dag was de dag dat hij gekruisigd werd, de tweede dag was de Sabbat en de derde dag is dan de dag van de opstanding. En in Leviticus 23, daar kom je het feest van de eersteling garven of het feest van de eerste schoof kom je daar tegen. En dat staat in vers 9. Daar begint het: de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. En op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou, en dan staat er ook nog, u moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijbehorend graanoffer van 2/10 eva meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur. En een bijbehorend plengoffer van 1/4 hin wijn. En dat is vermoedelijk dan ongeveer 6 liter. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt over wat dan bekend staat als het feest van de eerstelingengarven. En het zal niet voor niks zijn dat dat eigenlijk het derde feest ook is in dit rijtje van 7 feesten. Want er worden hier 7 feesten genoemd, 7 inzettingen. En als ik dat zeg, het derde feest op Gods kalender, dan moet ik wel even een kanttekening, een stevige kanttekening bijmaken. Want iemand die heel goed thuis is in de Bijbel en goed opgelet heeft misschien, die zal denken van ja, wacht even, het derde feest, hoezo het derde feest? Het is het tweede feest, want wat is het eerste feest? Zo even uit je hoofd. Pesach, Pascha. En inderdaad, over het algemeen tellen wij 7 feesten vanaf het Pascha tot en met het Loofhuttenfeest. Ja, het eerste feest is het Pascha of Pesach en het 7e, het laatste feest, is dan Loofhutten. Maar weet je wat nou zo bijzonder is ook, broeders en zusters, dat in het Oude Testament, daar wordt het Pascha en het feest van de ongezuurde broden, want dat is normaal de volgorde, hè? Pascha 1, feest van de ongezuurde broden 2, eerstelingengarf 3 en dan gaat het zo verder naar het 7e feest toe. En zo heb ik dat zelf ook wel geleerd en ook wel geschreven. Want ja, ik ga dus vanavond, kom ik uit de kast. Dat wil zeggen, ik ga mijzelf corrigeren. Nou, dat heb ik al eens eerder gedaan overigens, maar. Want ik denk dat het toch net even wat anders is. Omdat namelijk in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, ik zal jullie dat ook laten lezen, ik ga die tekst ook met jullie lezen. Daar wordt het vaak in 1 adem genoemd. Nou, ik ga niet al die teksten in het Oude Testament lezen, maar ik lees er wel eentje en dat is, komt straks weer in Leviticus terug, dat is Ezechiël. Zoek dat maar eens even op als je wil, Ezechiël. Ezechiël 45. Dat zijn hoofdstukken die gaan ook over de tempel en de verordeningen en de offers en weet ik wat allemaal. En er staat in Ezechiël 45, en die lees ik even omdat die wel heel duidelijk is ook. Daar staat namelijk in vers 21. In de eerste maand, en dat is dus de maand Nisan, weet je wel, dat is de maand die God tot eerste maand gemaakt heeft bij de verlossing uit Egypte. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, dat is die 14e Nisan, zal voor u het Pascha zijn, komma. Een feest van 7 dagen moet men dan ongezuurde broden eten. Waar het me nu even om gaat is dat hier gezegd wordt dat op de 14e dag van die maand het Pascha is. En van dat Pascha wordt gezegd dat het een feest van 7 dagen is waarop men ongezuurde broden moet eten. En dat klopt ook met Leviticus 23, daar staat dat ook. Dat feest van de ongezuurde broden is een feest dat 7 dagen lang duurt. Waar het me om gaat is dat het Pascha hier feitelijk gekoppeld wordt aan het feest van de ongezuurde broden. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. En ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn aandacht op dit onderwerp, en dat is al een tijdje geleden overigens, keer getrokken werd door een tekst in Lucas hoofdstuk 22. Laten we daar even naartoe gaan. Lucas hoofdstuk 22. Je hebt soms van die teksten, weet je wel, die lees je jarenlang, lees je er en dan zo ineens, dan lees je het nog een keer en dan denk je van, huh? Wat staat er eigenlijk? Ik weet niet of jullie die ervaring hebben, maar die ervaring heb ik meerdere malen gehad, zo in mijn loopbaan, moet ik eerlijk zeggen. En mocht er nog enige twijfel zijn, nou, die wordt hier wel ongeveer weggenomen, want hier staat namelijk in Lucas 22 vers 1, het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. Het is toch wel wonderlijk dat het feest van de ongezuurde broden, dat heet het Pascha. Dus kennelijk, ja, is dat hetzelfde. En vers 7, daar staat van dit hoofdstuk. De dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het Pascha moest slachten. Met andere woorden, het feest van de ongezuurde broden, dat 7 dagen durende feest, naar het voorschrift van Leviticus 23, zoals we dat zo even gelezen hebben, waarop de eersteling garven of de eerste schoof van de oogst aan de Heer gewijd moest worden. Dat brak aan en dan zegt men waarop men het Pascha moest slachten. Alleen dat slachten van het Pascha, dat gebeurde niet op die eerste dag van de week, maar op de 14e van de Nisan, op de avond voor de Sabbat. En kennelijk hoort dus die avond waarop dat paaslam geslacht wordt, bij het feest van de ongezuurde broden. Ik kan geen andere conclusie trekken als ik deze teksten zo naast elkaar leg. En ik heb al heel vroeg in mijn leven, althans niet zo heel vroeg, maar op de Bijbelschool heb ik al gehoord dat je altijd schrift met schrift moet vergelijken. Nou, dat zijn we nu ook aan het doen. We lezen verschillende teksten in de schrift over Pascha en ongezuurde broden. En wat is dan de conclusie als je die teksten leest van, hé, dat is één en hetzelfde ding. Want er wordt gezegd dat het Pascha 7 dagen duurt, maar wordt ook gezegd dat de ongezuurde broden 7 dagen duurt. Er wordt gezegd dat het het feest van de ongezuurde broden is, maar er wordt ook gezegd dat het feest van Pascha is. He, dus dat is feitelijk, kennelijk, gewoon één feest. Of één inzetting, daar kom ik zo even op. Nou, voor de twijfelaars onder ons gaan we ook nog even naar Marcus. Marcus hoofdstuk 14. Marcus hoofdstuk 14. En wat ik nu ga lezen, dat kan je feitelijk ook lezen in Matteüs 26, daar staat hetzelfde. Maar ik lees het even uit Marcus 14. Daar staat namelijk in vers 12. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? Ja, dat was het jaarlijkse Pesach, het Pascha-maaltijd. En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt, volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zegt daar tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals hij hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed. En dus hier word je bepaald bij wat er gebeurde op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer het Pascha wordt geslacht. Nou ja. Nou hebben we toch een aantal teksten gelezen waaruit heel duidelijk blijkt dat het Pascha en de ongezuurde broden onlosmakelijk aan elkaar is verbonden. He, dus feitelijk kun je dat als één feest rekenen. Ja goed, en als je dan uitgaat van datgene wat we over het algemeen leren en tegenkomen, he, dat het eerste feest het Pascha-feest is en dan zo naar het zevende feest, het Loofhuttenfeest gaat. Als er dan twee feesten zijn die samenvallen, dan hou je er nog maar zes over. Of niet? Ja toch? Als twee van die zeven feesten, als dat eigenlijk één feest is, dan hou je zes feesten over. En ik hou nou eigenlijk niet zo van dat getal zes. Jullie wel? Getal zeven is veel mooier. En het zou me ook niet verbazen als er toch zeven feesten zijn. En ik zal jullie geruststellen, die zijn er ook. Maar dan gaan we even weer terug naar Leviticus 23. En dan ontdekken wij dat er toch in dat hoofdstuk sprake is van zeven feesten. Nou moet ik er gelijk bij zeggen dat woord feesten, ja, Dat is eigenlijk niet helemaal de goede kwalificatie ervan. Want het zijn meer eigenlijk afspraken. Er wordt een Hebreeuws woord gebruikt dat je kunt vertalen met afspraken. De Statenvertaling heeft het naar mijn idee nog het mooist vertaald. Daar staat namelijk steeds de gezette hoogtijden. De gezette hoogtijden. Dat wijst erop dat het gezet is, dat het dus vaststaat. Het is allemaal door de Heere ingesteld. Hij heeft de tijd bepaald waarop dat moest plaatsvinden, namelijk heilige samenkomsten, enzovoort, enzovoort. Hoe lang het moest duren en zo. En dat woord moed in het Hebreeuws, dat kun je inderdaad vertalen met afgesproken. Een afgesproken of een vastgestelde tijd. He, dus je zou het eigenlijk beter kunnen vertalen met afspraken. Dat zou wel wat verwarring wegnemen ook misschien. En die gezette hoogtijden, ja, dat zijn dan ook heilige samenkomsten eigenlijk. Het volk komt dan bijeen, één of meerdere dagen, om een bepaalde heilig ritueel te voltrekken, voorgeschreven door de Heer. En daar was dus het feest van de ongezuurde broden, dat 7 dagen duurde. Het loofhuttenfeest duurde ook 7 dagen, met nog een dag erachteraan. Maar er is ook sprake van de verzoendag, en dat is maar 1 dag. Dus het zijn verschillende afspraken die God heeft ingesteld, heeft hij gemaakt met het volk van Israël. En zegt, zo moeten jullie dat doen. Dit is jullie kalender. In die en die maand moet je dit en dat en dat. Dat spreek ik met jullie af en handel daar ook naar. Hier staat bijvoorbeeld in Leviticus 23 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. De feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen, dubbele punt. Ja, en het woord feestdagen, daar staat dus in het Hebreeuws moadi, dat wil zeggen afgesproken tijden. Dus als je het gewoon letterlijk wil vertalen, dan moet je zeggen, de afgesproken tijden van de Heere. Dit zijn mijn afgesproken tijden. Dubbele punt. Maar goed, over het algemeen heeft men dat in de andere vertalingen weergegeven met feestdagen of feesttijden. En alleen de Statenvertaling, zeg ik nogmaals, die heeft het dan over gezette hoogtijden. En dat komt nog het dichtst eigenlijk bij de oorspronkelijke bedoeling van dat en de betekenis van dat woord. Maar dan komt het, dit zijn mijn feestdagen, dit zijn mijn gezette hoogtijden, dit zijn mijn afspraken, dubbele punt. En het eerste wat er dan volgt is, 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst, geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dus als de Heere die afspraken maakt en zegt, dit zijn mijn afspraken, dan is de eerste inzetting, de eerste hoogtijd die genoemd wordt, is de Sabbat. Mee eens? Ja, dat is ook moeilijk te ontkennen, want je leest het gewoon hier. Alleen, ik heb daar dus jarenlang gewoon overheen gelezen. Omdat je er op voorhand niet van uitgaat dat de Sabbat ja, een feestdag zou zijn of iets dergelijks. Weet je wel, we kennen de Sabbat als een rustdag. En dat is ook zo. Maar dat is de dag die het eerst genoemd wordt. De 7e dag is een Sabbat. Een rustdag. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten die op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. En de eerste vastgestelde tijd heeft betrekking op die 7e dag. Die wordt dus hier wettelijk door God in verband met het verbond met het volk van Israël aangewezen als een rustdag, de 7e dag. Kijk, je leest al in het boek Genesis over de 7e dag, de dag waarop de Heere rustte van al zijn werk. Alleen hier, in het kader van het verbond dat God met Israël gesloten heeft, wordt die 7e dag een wettelijke bepaling. Een afspraak. Een vastgestelde dag door de Heere. En dat is dus feitelijk de eerste afspraak. En de tweede afspraak heeft dan betrekking op het Pascha, CQ, het feest van de ongezuurde broden. Want het staat in vers 5, in de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Dus dat feest dat duurde 7 dagen en wordt voorafgegaan door de avond van het Pascha. Maar dat Pascha, dat hoort bij dat feest van de ongezuurde broden. Want dat hebben we in die andere teksten zo even allemaal duidelijk kunnen lezen. En daarom kan er ook gezegd worden dat het feest van het Pascha duurde 7 dagen. Het feest van de ongezuurde broden duurt 7 dagen. Het is allemaal hetzelfde. Feitelijk is het één vastgestelde tijd. Het Pascha en het feest van ongezuurde broden wat erbij hoort. En als je dat onderscheid gaat maken, dan kom je in Leviticus 23 dus alsnog tot 7 hoogtijden. Als je begint bij de Sabbat. En je voegt die 2 Pascha en ongezuurde broden samen. En je gaat vervolgens verder met de feesten die dan genoemd worden. Dan kom je op een totaal van 7. En dat spreekt mij zeer aan, omdat 7 het getal is van de volkomenheid. Hè? Dus die Sabbat, dat is de eerste afspraak, de eerste afgesproken inzetting. En dan is dus de Pascha en het feest van de ongezuurde broden is het tweede, de tweede afspraak. En het feest van de eersteling Garven, waarvan we gelezen hebben vanaf vers 9, dat is dan het derde. En daarom zei ik aan het begin ook van, dat het de derde feest is op Gods kalender. Ja, dat kan haast geen toeval zijn. Waarom niet? Wel, omdat die derde natuurlijk ook alles te maken heeft met de derde dag. Broeders en zusters. En laten we nog even die versen lezen, vers 9 en 10. Hè, spreekt, de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt. En het gaat hier dan om de gerstenoogst. Dat is de eerste oogst eigenlijk in het jaar. Dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. En hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen. En dat was dus de inzetting. De eerste schoof met het rijpe gerst moest voor het aangezicht van de Heere gebracht worden. En later moest dat dan ook in de tempel, in het heiligdom gebeuren. Exodus 23 vers 19 staat, de eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. En dat heeft dan betrekking op de verblijfplaats van God. In de woestijn was dat het tabernakel, maar later in het land is dat de tempel. En hier wordt dus gezegd dat het een beweegoffer is, want het moet bewogen worden voor het aangezicht van de Heere. En daarom wordt het ook een beweegoffer genoemd. Niet te verwarren overigens met het zogenaamde hefoffer. Dat is weer wat anders. Ik ga daar niet al te moeilijk over doen en uitweiden. Maar je hebt het hefoffer, heb je. En dat is een offer dat gebracht moest worden en het moest daarbij omhoog geheven worden. Hè? Namelijk voor in de richting van de hemel, in de richting van God. Dat is het zogenaamde hefoffer. Nou ja, pak de concordantie en zoek het woord hefoffer op en je kunt er alles over lezen. Maar dit is een beweegoffer. En dat beweegoffer, daar ging het, dat kon van links naar rechts, maar dat mocht ook van beneden naar boven. Dat was maar net hoe de priester dat ook deed. Over het algemeen wordt aangenomen vanuit de Joodse traditie ook dat men dat eigenlijk naar 4 kanten bewoog, naar alle 4 hoeken der aarde dan, weet je wel. En dan ook naar boven toe, om daarmee aan te geven dat God de Heere, de schepper is van hemel en aarde en dat hij de heerser is over de aarde. En waarom moest de priester dat nou doen? Waarom moest hij dat voor het aangezicht van de Heere bewegen? Wel, dat staat erbij in vers 11. Daar staat namelijk, opdat hij een welgevallen in u vindt. Dus deze inzetting, deze afspraak heeft God gemaakt voor het volk van Israël. Dat zij van de eersteling van die oogst een beweegoffer moesten maken. En dat was zodat hij een welgevallen in hen zou vinden. Want zij gaven eigenlijk met dat beweegoffer aan dat de oogst die nu straks gaat volgen, dat dat niet een prestatie is van hun kant, van de mensen, maar dat het iets is wat God geeft. Ze ontvangen als het ware de oogst, alles wat te eten is en te drinken, dat ontvangen ze uit de hand van God. Hè, en dan, nou, daarnaast moest er ook nog een lam geslacht worden zonder enig gebrek enzovoort. We hebben dat gelezen, maar dat laat ik nou verder even liggen. Hè, het gaat mij erom dat op deze dag, en dat is dus de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, moest dat beweegoffer plaatsvinden. Het was een presentatie eigenlijk aan God en het droeg, ja, het had de erkenning in zich van het feit dat hij de schepper is en de heerser over de aarde. Dus eerst voor God verschijnen en daarna mocht men gaan genieten van de oogst die zou volgen en mocht men daar ook van eten. En waarom is dit nou zo bijzonder als je dit leest in die oude wetgeving in Leviticus 23... dat God heeft afgesproken dat dat op die dag moest gebeuren en ook de manier waarop het moest gebeuren. Omdat dat namelijk dat allemaal een type is van de Heer Jezus Christus. He, en het offer dat hij heeft gebracht. Nou ja, dat klinkt ons wel bekend in de oren natuurlijk. He, maar dit is daar onderdeel van. He, het Pascha, dat is de avond waarop het lam werd geslacht. Nou, he, dat is een type van Christus. Het lam van God dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. He, op de avond van de 14e Nisan werd hij gekruisigd. Hing hij daar aan het kruis. En dat is niet voor niks dat dat allemaal precies op die datum gebeurde. En dat is geen toeval, maar zo heeft het moeten zijn. En dat is in overeenstemming met die afspraken die God toen al in Leviticus 23 gemaakt had. En dan moet je eens voorstellen dat je zo duizenden jaren nadat God dit voorgeschreven heeft van Mozes, is dat gebeurd. En uitgerekend op die dag werd de Heer Jezus naar het kruis geleid en stierf hij daar aan het kruishout van Golgotha. En vervolgens was er een Sabbat. En toen hebben de mensen niks gedaan, want op de Sabbat, dat is een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Met andere woorden, je mocht wel samenkomen, je mocht verder niks doen. Er mocht geen arbeid worden verricht op die dag. Het was een rustdag. Hè, dat is ook het betekenis van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord Sabbat, sabbatoon, en dat betekent eigenlijk tot rust komen. Een rustdag. En zodra die dag voorbij was, kwam dus de eerste dag na die Sabbatdag. En dat is de zogenaamde eerste van de weken. Namelijk de eerste dag van de 7 weken die daarop volgen. Waarna je dan terechtkomt, zoals ik al zei, bij het feest der weken na 49 dagen. En dan gaan we over naar de graanoogst. En het is uitgerekend op die dag. De dag waarop dus de eersteling schoof bewogen moest worden voor het aangezicht van de Heer. Opdat Israël, omdat de Heer een welgevallen in hen zou vinden. Het is uitgerekend op die dag dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Nog eens, dat is niet toevallig. Dat is in het grote plan van God dus eigenlijk allemaal al vastgelegd. Voor de grondlegging van de wereld. Alles stond al vast in het plan van God. Tot op de dag nauwkeurig, ja zelfs tot op het uur nauwkeurig. Want daar kan je ook nog wel het een en ander over zeggen. Hij stond op uit de dood, namelijk als eersteling. Die schoof, dat was een eersteling, een eerste schoof, staat er in mijn Bijbel. Dan moet u de eerste schoof, ik geloof dat de NBG of zo heeft het over een eersteling garf, hè, of zo. Ja, daar wordt het woord eersteling dan gebruikt. Maar hier wordt het gewoon letterlijk vertaald met eerste schoof. En dat correspondeert dus met de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Waarbij hij ook genoemd wordt in de Bijbel de eersteling. 1 Korinthe 15 vers 20. Hè? Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste die opstond uit de dood. Dat wil zeggen, maar goed, daar heb ik het afgelopen zondag over gehad. Ik hoop dat je dat nog niet vergeten bent. Dat hij de eerste was die opstond uit de dood tot onvergankelijk leven. Hè, want ja, nauwkeurig gezegd was hij natuurlijk niet de eerste die opstond uit de dood. Want er waren in het Oude Testament en het Nieuwe Testament mensen die het al overkomen was. Alleen die zijn later allemaal weer gestorven. Hij stond op uit de dood tot in onvergankelijk leven. En daarin is hij de eersteling, de eerste. Hè? Hij is onder alles de eerste geworden immers. Kijk, en wat gebeurde er nou toen Christus was opgestaan uit de dood? Nou, we hebben gelezen dat die vrouwen die kwamen bij... Ik ga even terug naar Johannes hoofdstuk 20. Die vrouwen die kwamen natuurlijk bij het graf. En die dachten daar het lichaam van de Heer Jezus aan te treffen. En die wilden ze nog verzorgen met allerlei specerijen enzovoort. Heel toegewijd. Maar toen ze daar aankwamen, toen was dat lichaam er niet meer. En de engelen die maken dan ook duidelijk dat, ja, dat dit nou is wat hij gezegd had. Dat hij uit de dood zou opstaan. En het mooie is, en dan gaan we even lezen in hoofdstuk 20, vers, eens even kijken, Johannes 20. Ja, vers 11, laten we daar maar even naartoe gaan. Maar Maria, dat is dus Maria van Magdala, hè, Magdalena, het wordt verschillend vertaald. Maria Magdalena of Maria van Magdala, dat is een plaats namelijk, Magdala. Dat is een woord dat komt uit het Hebreeuws, zul je zo zien. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten en aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat zij mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Ja, dat is de Emmausgang, ze wist het ook niet. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria. En zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Maria uit Magdala, hè, dat was een plaats aan het meer van Genezaret. En Magdala, dat betekent burcht of toren. Waarom zeg ik dat nou? Omdat er wel een mooie tekst is in Spreuken 18 vers 10. Ik zal hem even voorlezen, je hoeft niet op te zoeken. In Spreuken 18 vers 10, daar staat namelijk, de naam van de Heere is een sterke toren. En daar staat in het Hebreeuws dus Michdala. En dat is hetzelfde als Magdala. Daar is die plaatsnaam van afkomstig. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Statenvertaling zegt een hoog vertrek. Eigenlijk is dus de bedoeling van die tekst, degene die daarheen vlucht naar die sterke toren, die wordt verhoogd, die wordt opgetild, die wordt onaantastbaar. Dat is uit de gedachte van Spreuken 18, vers 10. En ook nu kan het weer geen toeval zijn dat de Heere, als hij is opgestaan en aan Maria verschijnt, en Maria die is zo blij, die wil hem wel om de hals vliegen, zal ik maar zeggen, maar de Heer zegt, nee, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot de Vader. Zo vers is het, zo vlak na de opstanding. Hij moest dus eerst naar de Vader in de hemel. En nou ja, je kunt daarvan zeggen dat hij dus in onbesmette staat, zonder dat hij aangeraakt was door een mens, door een zondares in dit geval ook, hè, is hij opgevaren naar zijn Vader en verschenen voor het eerst voor het aangezicht van God. Een soort van eerstelingenschoof. De vervulling van Leviticus 23. En laten we even naar Hebreeën toe gaan. Hebreeën hoofdstuk 9. Daar staat in vers 24, Hebreeën 9 vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Eigenlijk staat er ten behoeve van ons. De NBG-vertaling vind ik hier wel mooi. Daar staat ons ten goede. Vers 24. Dus hij is voor het aangezicht van God verschenen. Als de ware eerstelingsschoof. Is hij in de hemel verschenen voor het aangezicht van God. En uiteraard was dat Gode welgevallig. En een paar bladzijden terug in Hebreeën 5. Hebreeën 5. Daar staat in vers 9, en toen hij volmaakt was geworden, is hij voor, hè, dus dat betekent na zijn volbrachte werk. Hè, het voorgaande vers zegt, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Hè, hij was op aarde om te lijden en uiteindelijk te sterven. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En die sterke toren, dat is feitelijk niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus zelf. En zoals het bewegen van de eerstelingsschoof voor Gods aangezicht dus een belofte inhield van een goede, overvloedige oogst, zo is ook de verschijning van de eersteling voor God, namelijk de Heer Jezus Christus, een waarborg van de grote oogst van Israël en de volkeren. En dat brengt mij ook nog bij het woord eersteling, broeders en zusters. Daar wil ik ook nog even bij stilstaan vanavond. Want dat woord eersteling, dat wordt gebruikt voor de eerste onderdelen van de oogst, zeg maar. En ook voor mensen. Het wordt op verschillende manieren gebruikt. In het Hebreeuws is dat woord eersteling Reshit. Reshit. En de allereerste keer dat je dat woord tegenkomt is in het allereerste vers van de Bijbel. Ja. Afgegaan door be. He? En dat betekent in. Be. Reshit. In het begin. En daar heeft dat woord Reshit, dat is de betekenis van dat woord. Het begin. De eerste. En het wordt niet alleen vertaald met begin, maar ook met eerste. Laten we even naar Numeri hoofdstuk 15 toe gaan. Numeri hoofdstuk 15. Komen we weer in het wetboek van God terecht. Voor Israël. Numeri 15. Daar staat in vers 18, vers 17 begin ik dan even. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, als u gekomen bent in het land waarin ik u breng, en het gebeurt dat u van het brood van het land eet, dan moet u de Heere een hefoffer brengen. Daar heb je dat woord hefoffer. U moet van de eerstelingen van uw deeg een koek als hefoffer maken, zoals het hefoffer van de dorstvloer, zo moet u dat brengen. U moet van de eerstelingen van uw deeg de Heere een hefoffer geven, al uw generaties door. He, dus als je een koek ging bakken, ik noem maar wat, of koeken, he, dan moest je van dat deeg eerst een stuk als een soort hefoffer naar de Heer toe brengen. Ook weer om te laten zien van Heer, ik ben nu voedsel aan het maken. Alleen dat voedsel, dat is niet mijn eigen prestatie. Ik heb het wel mogen oogsten, ik heb het mogen bakken en nou noem, of ik ga het bakken en noem maar op. Maar het is van u. Hefoffer. Het moest verticaal in de richting van de hemel worden getild. Om te laten zien, Heer, wij ontvangen het van u. Ik moet altijd denken, als ik dat zo zeg ook, en overdenk aan die tekst van Paulus in de Romeinenbrief, waar die zegt, alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daar heeft het alles mee te maken. Ik ga verder in het Oude Testament niet allemaal teksten lezen waar dat woord voorkomt. Ik wil er een paar noemen, je kunt ze opschrijven en dan zelf misschien nog nalezen. Maar in nummer 24 bijvoorbeeld, vers 20, daar staat de voornaamste van de heidenvolken is Amalek. En dat woord voornaamste, dat is dan weer de vertaling van Reshit. Dus eigenlijk de eerste onder de heidenvolken is Amalek. In Job 42, vers 12, daar staat, de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerste. Reshit. En dat was het leven voordat hij ziek werd, weet je nog? En het woord wordt ook gebruikt in een hele bekende spreuk in de Bijbel. Psalm 111, vers 10. De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Kom je ook in het spreukenboek tegen. En dat woord beginsel is reshit. Het begin. En Jesaja 46, vers 10, daar staat, de Heere verkondigt vanaf het begin, reshit, wat het einde zal zijn. En Jeremia 2, vers 3, dat is wel een mooie trouwens, daar staat, Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Ja, want Israël is namelijk een volk geroepen uit alle andere volken. In Exodus 19 kun je dat lezen. Hebben we ook wel eens gelezen. Dat Israël apart gezet werd tot een heilig goy. Een heilig volk. Want heel de aarde behoort mij, zegt de Heer erbij. Dus alle volkeren zijn feitelijk onderworpen aan de Heer. Alleen is er één volk, dat heeft hij apart gezet om zijn persoonlijk eigendom te zijn. Israël was heilig voor de Heer, zegt Jeremia, de eersteling van zijn opbrengst. En als je dat dan verder leest in Jeremia 2, dan gaat Jeremia er verder op in en dan zegt hij, ja, kijk eens wat jullie ervan gemaakt hebben. Kijk eens met wat een geweldige roeping God jullie geroepen heeft. Wat een geweldige plaats die jullie gegeven heeft. En wat heb je ermee gedaan? Enfin, daar gaat Jeremia dan over verder. Laat ik nou maar even zitten. In het Nieuwe Testament, in het Grieks, daar komen wij het woord aparge tegen. Aparge. Dat hoef je natuurlijk allemaal niet te onthouden, maar goed, ik zeg het even voor de volledigheid. En dat wordt over het algemeen ook vertaald met begin of eersteling. De eerste keer, ga maar even mee, lees je het in Romeinen 8, vers 23. En er is iets bijzonders eigenlijk met het woord aparge, want dat staat namelijk in de oorspronkelijke tekst, in de Griekse tekst, altijd in het enkelvoud. Maar het wordt veelal in het meervoud vertaald. En dan vragen jullie natuurlijk, waarom is dat zo? Dat is een logische vraag. Alleen ik moet jullie teleurstellen, want ik heb daar geen antwoord op. Ik heb geen idee. Maar eigenlijk zou je, als je het letterlijk wilt houden, dan kan je gewoon vertalen, eersteling. Alleen het klinkt soms een beetje gek, omdat het betrekking kan hebben op meerdere personen. Een groep van mensen bijvoorbeeld. Maar dit eventjes gewoon tussen twee haakjes. Romeinen 8 vers 23, daar staat, laat ik even vers 22 beginnen. Het gaat hier over de schepping, de hoop van de schepping. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, nou ja, hier heb je nou weer zo'n tekst waarvan je denkt, van, moet je ermee in de vertaling, hè? Maar die uitdrukking, die de eerstelingen van de geest hebben, daar staat dus niet in meervoud, maar gewoon in het enkelvoud, die de eersteling van de geest hebben. Ja. En nu heb ik de hele avond al heel makkelijk gedaan, dus laat ik nou ook even heel moeilijk doen. Dat noemt men in de taalkunde, het begrip eersteling van de geest, noemt men in de taalkunde een genitivus qualitatus. En dat betekent dat eigenlijk die geest zelf de eersteling is. En dat zou je misschien even niet zeggen in onze taal, de eersteling van de geest. Maar het is een bepaalde manier van spreken. Een genitivus, wat zei ik, qualitatis. En dat betekent dat de geest feitelijk zelf de gave is. De geest zelf is de eerste. En dat is ook wel mooi als je nou de NBG-vertaling erbij hebt. Sommigen van jullie hebben dat, hè? Kijk, die hebben die genitivus qualitatis, hebben die wel geprobeerd weer te geven, want daar staat, wij hebben de, ik weet niet, hoe staat het er letterlijk? De geest als eerste gave ontvangen. Dat staat in de NBG-vertaling. En die ligt dichter bij de oorspronkelijke betekenis dan de HSV. En ook als de Statenvertaling trouwens. Kijk, zo lastig is zo'n vertaling, hè? Want die taalvormen enzovoort, die kennen wij in ons Nederlands haast niet. Maar in het Grieks en het Hebreeuws zijn dat soort dingen, ja, komen daar regelmatig voor. Bepaalde taalvormen waardoor zo'n begrip een bepaalde betekenis krijgt. En dat is hier ook zo. Dus eigenlijk zou je het beste de NBG kunnen halen. Hè? Niet alleen zij, hè, die schepping, maar ook wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Want die geest zelf is namelijk de eerste gave. Dat is de bedoeling van die tekst. Wij zuchten bij onszelf, staat er, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Nou, en dan wordt het helemaal bond. Want het woord kinderen staat hier niet in de grondtekst. Er staat huos, dat betekent zonen. En eigenlijk is het maar één woord wat er staat. Namelijk zoonschap. He, dus de geest hebben wij als eerste gave ontvangen, als gelovigen. Ja, want toen we tot geloof kwamen, heeft de geest in ons hart woning gemaakt. En wij leven sinds die tijd in de verwachting van het zoonschap. En wat houdt dat in? Nou, dat staat erbij, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan ben je verlost. Omdat je in hem gelooft. Je bent namelijk één geworden met hem. Maar die verlossing, daar hebben we het eerder al eens over gehad, die bezit je in een lichaam dat nog onverlost is. Maar dat hadden jullie ook in de gaten, net zo goed als ik. Want dit is nog altijd het oude lichaam waarin wij ons bevinden. En in dat oude lichaam waarin we ons bevinden, die ook ja, steeds ouder wordt, hè, en op een gegeven moment ook ophoudt te bestaan, want ja, dan kan het gewoon langer kan het dan niet mee of zo. Hè. In dat lichaam dat nog onverlost is, hebben we de geest als eersteling, als eerste gave ontvangen. He, dus dat begrip eersteling, dat betekent ook dat er nog iets volgt. He, dat er nog iets achteraan komt. En dat wordt hier in deze tekst ook wel duidelijk. Vandaar ook dat in een paar schriftplaatsen ook gezegd wordt, 2 Korinthe 5 vers 5 bijvoorbeeld, dat die geest een onderpand is. He, in Efeze 1 vers 13 en 14 er staat dat we toen we tot geloof kwamen de geest verzegeld zijn met de geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Ja, dus daar wordt het heel duidelijk. Toen we tot geloof kwamen, we hebben het woord van de waarheid gehoord, en we hebben dat geloofd, het evangelie, en toen we tot geloof kwamen, zijn we verzegeld met de heilige geest van de belofte. Hè, dat is niet iets wat je voelt of ziet of zo. Maar dat is in de geestelijke werkelijkheid is dat een feit. God heeft dat gedaan. God heeft ons verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En daar staat erbij die een onderpand is van onze erfenis. En dus die geest die we als eerste gave hebben ontvangen, die in ons woont, die ook het leven, het onvergankelijke leven in ons bewerkt heeft. Ja, dat is de eerste gave en het wachten is nu op de volgende gave. En dat is namelijk ook een verlost lichaam. Dus we hebben al een verloste geest, om het maar even zo te zeggen. En het wachten is nog op een verlost lichaam. Ja, dat ontvangen we pas nadat dit lichaam zijn taak heeft volbracht. En dat is ook wel goed, want anders zie je met twee lichamen, dat is ook niks. He? God heeft het allemaal keurig netjes geregeld. Nou, dat woord eersteling kom je ook tegen in Romeinen 11. Daar hebben we in de tijd al eens even bij stilgestaan toen we aan het bomen waren over bomen. Weet je nog? Want het gaat hier namelijk over de olijfboom. Er staat in Romeinen 11 vers 16. Ik moet even midden in zo'n gedeelte inbreken. Het gaat daar om de positie van Israël. Hè, hoofdstukken 9, 10 en 11 gaan over Israël. En daar wordt gezegd, en als de eerstelingen heilig zijn, en ook hier staat gewoon weer enkelvoud in de grondtekst. Hè? Dus eigenlijk staat er gewoon, als de eersteling heilig is, dan het deeg ook. En als de wortel, ook enkelvoud, heilig is, dan de takken ook. En nou, om lang verhaal kort te maken, want we gaan het niet allemaal weer opnieuw bestuderen. De eersteling, dat is ja, degene uit wie de Israëlieten zijn voortgekomen. En dat is, als je het vers teruggaat in de geschiedenis, waar is Israël uit voortgekomen? Uit Abraham, ja zeker, uit Abraham. Ja, Abraham, Isaac, Jacob. Maar God heeft Abraham uit de volkeren naar zich toe getrokken, apart gezet en hem de belofte gegeven dat zijn nageslacht hem zou dienen enzovoort. Hij heeft ook een verbond met Abraham gesloten. Dat heet dan het genadeverbond, hè, met Abraham. Enfin, dus per saldo is Abraham is degene uit wie de Israëlieten uiteindelijk zijn voortgekomen. En de wortel, dat wijst dan terug op het allereerste begin van Gods handelen met Israël. En dat begon inderdaad met de roeping van Abraham. Want aan hem gaf de Heere God rijke beloften van zegen. En hij heeft dat vastgelegd ook in een verbond met Abraham. Als je vers 1 leest van hoofdstuk 11, daar staat ook, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham. Van de stam Benjamin. Dus Paulus was zelf een Israëliet. Hij was zelf uit het nageslacht van Abraham. Dus de eersteling is Abraham. En als de eersteling heilig is, dan ook het deeg. Namelijk dan ook datgene wat eruit voortkomt uiteindelijk. Die verbonden zijn met Abraham. En voor de wortel en de takken geldt dan hetzelfde. Romeinen 16, daar wordt het op een wat andere manier gebruikt. Het woord eersteling, daar staat, en daar is het wel gewoon enkelvoudig vertaald. Vers 16 vers 5. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaia. En groet ook Maria, die zich veel moeite voor ons getroost heeft. De eersteling voor Christus in Achaia. Nou, wat betekent dat? Dat hij de eerste was die zich in Achaia bekeerd heeft op de boodschap van Paulus. Dus hij is feitelijk de eerste bekeerling in de landstreek Achaia. Ik lees deze tekst om even aan te geven wat het begrip ab arche, eersteling, nou eigenlijk, hoe dat in de Bijbel gebruikt wordt, wat het inhoudt. En de bekendste is natuurlijk uit 1 Korinthe 15, daar kom ik straks nog wel even op terecht, waar staat dat Christus opgewekt is als eersteling van degenen die ontslapen zijn. Het begrip wordt ook nog gebruikt in de Jacobusbrief. Laten we daar nog even naartoe gaan. Jacobus. Jacobus 1. Daar staat in vers 17... Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. En hier wordt dus ook gesproken over eersteling. En het is wel mooi dat Jacobus hierbij zegt, opdat wij in zekere zin eersteling zouden zijn. Dat staat ook weer gewoon in het enkelvoud, hè? Opdat wij met z'n allen, als groep, hè, in zekere zin eersteling zouden zijn. In zekere zin, want de eersteling is Christus. Snap je? Kijk, hier op aarde is Israël voornaamste volk. Hè? Ik citeerde al even Jeremia 2, vers 3. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. En in de eindtijd zal het volk van Israël, het overblijfsel van het volk van Israël, tot geloof komen. Maar dat is dan het ganse Israël in de eindtijd. En dan zal het verbonden worden met de eersteling, namelijk Christus. En aangezien het volk van Israël het eerste volk is dat aan hem wordt onderworpen, met hem wordt verbonden, zijn ze in zekere zin dus ook eersteling. Snap je? Even los van het feit dat Jacobus deze brief natuurlijk in het verleden geschreven heeft. En Jacobus was in die tijd een van de gelovigen uit Israël, net als Petrus en Johannes. Ja, en in zekere zin behoorden zij tot die eersteling. Alleen al vanwege het feit dat het gelovigen waren. Maar het is wel mooi hoe secuur de Bijbel daar dan ook mee omgaat. Jacobus die schreef trouwens aan de 12 stammen, hè, in de verstoring, dus het complete volk van Israël. En dat volk als zodanig is in zekere zin eersteling, hè, als het ware, want, en dan moeten we even naar Openbaring nog, Openbaring hoofdstuk 14. Daar komt het woord namelijk nog een keer voor de laatste keer. Openbaring hoofdstuk 14. Ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000, met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Dat zag Johannes dus, hè? 144.000. In hoofdstuk 7, daar wordt dezelfde groep gezien en daar blijken die 144.000, 12.000 uit elke stam van Israël te zijn. Dus 12 maal 12.000... Ja, dan kom je op 144.000. Maar dat zijn dus Israëlieten. En daar staat er in vers 3. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dus dat is een bijzondere groep. Die in de eindtijd gezien wordt. En dat zijn Israëlieten. Het zijn allemaal mensen uit Israël. En dan staat er, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. En deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eersteling voor God en het lam. Dus deze hele groep van 144.000 wordt als groep gezien als een eersteling. En de diverse leden van die groep zijn dan eerstelingen. Daarom heeft men dat ook zo vertaald. En dan staat er ook bij, zij volgen het lam overal waar het gaat. Waar het ook heen gaat. Dus ze zijn ontzettend nauw verbonden met het lam. En zij vormen feitelijk de eerstelingen van Israël. En daarom schrijft Jacobus, als hij het heeft over alle 12 stammen, over alle Israëlieten, dat ze in zekere zin eerstelingen zijn. Hoe nauwkeurig we het hebben. In Openbaring 7 staat ook bij dat zij dienstknechten zijn, dus ze hebben een bepaalde taak. Nou ja, dan kun je nog uitweiden over de vraag welke taak hebben ze dan. Maar dat wordt niet expliciet in de Bijbel gezegd. Maar het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de verkondiging van het evangelie in de eindtijd. Want dan moet namelijk het evangelie verkondigd worden als een getuigenis voor alle volkeren, weet je nog? Dat heeft de Heer Jezus gezegd in Matthäus 24. Dus, broeders en zusters, Christus is de eersteling. Even terug naar 1 Korinthe 15. Dat zou ik nog even doen. 1 Korinthe 15. Want dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding van Christus. En niet alleen het lijden en de sterven, maar ook de opstanding is allemaal naar de schriften. Dus dat werd in het Oude Testament werd het eigenlijk al naar voren gebracht. En dan staat er in vers 20 van dit hoofdstuk, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Want er waren namelijk ook mensen die ontkenden de opstanding, die twijfelden daaraan en zo. En daar gaat Paulus diep op in. Hij zegt, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De eerste, de aparchē. En dus het feit dat hij het eerste is, het begin, hè, hij is het begin. Hij is ook het einde trouwens, hè. Maar hij is het begin, want God is in de opstanding bij hem begonnen. En 1 Korinthe 15 staat ook helemaal in het teken van de opstanding. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals in allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, namelijk Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst of in zijn parousia, en daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Ja, dus in de opstanding zit ook een bepaalde fasering, en die wordt hier in dit hoofdstuk zegt Paulus daar het een en ander over, later in de openbaring wordt het ook wel duidelijk. Maar hij is, en dat is de boodschap van deze avond ook, de eersteling, dat wil zeggen hij is de garantie voor de oogst die zal volgen. En waar hij aangenaam is geworden voor het aangezicht van God, niet alleen in zijn lijden en sterven, maar ook in zijn opstanding, getuige het beweegoffer voor het aangezicht van de Heer. God heeft een welbehagen in hem. En zo is hij de eerste, hij is ook de laatste, hij is de garantie ook voor de oogst. En wij als gemeente, als broeders en zusters, als mensen mogen daar natuurlijk deel aan hebben, aan die eersteling. Omdat we in hem geloven en zelfs behoren tot hetzelfde lichaam. Leden van het lichaam van Christus. En dat betekent dat ook wat ons betreft, maar goed, dat heb ik al een beetje ook gezegd, er natuurlijk een geweldige hoop is sinds de opstanding van Christus. Want we hebben de geest als eerste gave ontvangen en we verwachten het zoonschap, dat wil zeggen de verlossing van ons lichaam. En als je dit hoofdstuk verder uitleest, en het is prachtig mooi om te lezen, dan zul je ook zien dat Paulus daar ook nog op terechtkomt. Want er zijn dan mensen, weet je wel, dat soort mensen heb je altijd, ja, maar als dan dit, ja, maar als dan dat. Maar hoe worden de doden dan opgewekt, Paulus? En dan gaat hij daarop in. En dan zegt hij van nou, zo en zo zal dat gaan gebeuren. En dan zal gebeuren waar ik afgelopen zondag ook zo'n beetje mee afsloot. Dat alles wat zwak en vernederd is en oneer en alles, weet je wel. Wat hoort bij deze oude schepping, dat zal verantwoorden in kracht, in grootheid, in heerlijkheid, in onvergankelijkheid, nou noem het allemaal maar op. Dat staat ons te wachten. Goed, tot zover deze avond, wat mij betreft. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we zo in alle rust met elkaar mochten lezen en overdenken datgene wat u in uw woord zegt. En ja, Heer, dan zijn er toch altijd weer dingen waar we ja, van leren ook, Heer. Dank u dat u ons daarin ook wilt onderwijzen. En help ons ook door uw geest om de dingen te verstaan zoals u ze bedoeld hebt. Heer, we danken u dat we daarbij op u mogen vertrouwen. Heer, want u hebt ook het verlangen om uzelf bekend te maken aan ons en uw plan. En daarom danken we u dat we ermee bezig mogen zijn en kunnen zijn. Dank zo voor deze avond, Heer. En dank u dat u ook weer met ons gaat als we van hier gaan. Dat u altijd bij ons bent ook. Dat we mogen weten dat we u toebehoren. En ja, niet alleen in dit leven, maar voor altijd. Onvergankelijk leven hebben we ontvangen. Is in ons door uw geest. En dat zal in de toekomst ook in een verheerlijk lichaam geopenbaard worden. Heer, we begrijpen het allemaal niet zo erg, maar dank u wel dat we mogen geloven en dat we op grond van dat geloof in uw woord ook met blijdschap onze weg mogen vervolgen. En boven alles prijzen we u en danken we u voor wie u bent, Heer, dat inderdaad alle dingen uit u en door u en tot u zijn. En u zij alle heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.